Weet ook, vanmiddag willen wij een belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting willen wij daarop zingen belijden. Een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de eerste brief van de apostel Johannes. En dan van het tweede hoofdstuk te beginnen bij het 28e vers tot het derde hoofdstuk, het 6e vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in 1 Johannes 2 vanaf het 28e vers tot het derde hoofdstuk, het 6e vers.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonde zou wegnemen en geen zonde is in Hem. Een iegelijk die in Hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
Geliefde gemeente, geliefde kinderen. Ik hoorde onder het zingen dat er weer veel kinderen in de kerk zijn. En wat is dat toch een groot voorrecht. En daarom wil ik eigenlijk wel beginnen om de kinderen wat te vragen. Kinderen, vertellen jullie mij eens wat over Job. Weet je mij wat te zeggen over Job? Wie was Job? Wel, zegt er een dominee. Job, dat was die man die alles in één dag kwijtraakte. Daar kwamen de Sabeërs en ze namen al zijn ezelinnen mee. Daar kwam vuur uit de hemel en al zijn schapen stierven. Daar kwamen de Galdeën en ze namen al zijn kamelen mee. In één dag raakte Job al zijn bezittingen kwijt. Maar weet u, dominee, wat het ergste was? Dat weet jij wel. Wat was nou het ergste bij Job? Wel, in één dag verloor hij al zijn kinderen. 7 jongens en 3 meisjes. Alle 10 op één slag dood. En toen, hoe ging het toen verder met Job? Toen werd hij ziek, heel erg ziek, heel zijn huid onder de zweren. En met een potscherf zat hij zich te krabben. Dat was Job. En was er dan niemand die met Job meeleefde? Was er dan niet iemand die hem wat vertroostte? Die hem bijstond? Zijn vrouw misschien? Wat zei zijn vrouw? Job, dit is geen leven. Job, maak er maar een einde aan. En wat zeiden zijn vrienden? En dat was een pijl in zijn hart. Weet je wat zijn vrienden zeiden? Job, dat jouw kinderen gestorven zijn, dat is jouw schuld, Job. Want jij hebt gezondigd in het verborgen. Moet je maar gezegd worden. Het is jouw schuld dat je kinderen gestorven zijn. En nou de vraag, kinderen. Hoe kwam het toch dat Job niet in moedeloosheid wegzonk? Dat hij zei, voor mij hoeft het leven niet meer hoor. Vrouw, je hebt gelijk. Ik zal er maar een eind aan maken. Hoe kwam het toch dat Job staande kon blijven, terwijl al die golven van lijden over hem heen kwamen? Hoe kon hij toch staande blijven? Weet je het, kinderen? Zullen we eens luisteren wat hij zegt. En terwijl al die ellende over hem heen spoelt, horen wij het Job zeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat was het fundament van Job, te midden van al zijn lijden. Zonk hij niet weg in wanhoop, maar steunde hij op dat enige en vaste fundament, Jezus Christus en die alleen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat was zijn fundament. Maar hij had ook daar op die mestvaalt, toen al het lijden over hem heen kwam, mocht hij boven het lijden uitgetild worden en had hij een heerlijk, wonderschoon uitzien. Wat zag Job? Zullen we weer eens naar hem luisteren? Wat zegt Job? Wel, zegt hij. En hij zegt het wel heel aangrijpend hoor, kinderen. Hij zegt, als ik gestorven ben, en als ik begraven ben, en als de wormen mijn lichaam doorknaagd hebben, en het waar wordt stof, zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. Dan, zegt hij, dan zal er een dag komen, de dag van de wederkomst, en dan zal ik met dit mijn vlees, dat vlees dat nu gegeten wordt door de zweren, dat vlees dat nu zo te lijden heeft, dat vlees zal verheerlijkt worden. En ik zal met deze mijn ogen, zal ik God mogen aanschouwen. Dat was het uitzicht van Job. Hij wist het, er komt een dag dat ik God mag zien in Christus. En dat is het uitzicht. Dat troost mij te midden van al de ellende. Dat troost mij te midden van de golven van verdriet. Dat troost mij te midden van al de pijnlijke aanvallen van mijn vrouw en van mijn vrienden en van de vorst der duisternis. Dit weet ik vast. Er komt een dag dat ik met mijn vlees God mag aanschouwen. Mag je dat ook weten? Mag je dat ook met Job zeggen? Niet alleen, dit is het vaste fundament. Jezus Christus de gekruisigde. Maar mag je nou ook wel eens bij tijden, door alle bestrijding en aanvechting heen, een uitzien hebben naar boven. Naar die grote dag. Dat Jezus Christus komen zal op de wolken. En het graf van Job open gaat. En het voor Job waar wordt. En met dit vlees zal ik God aanschouwen. Wat zal dat straks toch zijn. Voor al Gods kinderen. Als hun graf open gaat. En ze zullen Jezus zien op de wolken. Liefde gemeenten, dat was Job. En we mogen het vanavond gaan horen uit de mond van de apostel in het Nieuwe Testament. Een tweede getuige van de hoop en de verwachting die er is voor Gods kinderen. Want we horen het Johannes ook zeggen. En wij zullen hem zien. Dit weet ik vast. Straks zal ik hem zien. Liefde gemeente. Het is mijn hartelijke verlangen dat de Heilige Geest vanavond al Gods kinderen vertroosten mag met dat uitzien. Door de strijd heen zal ik eenmaal met dit mijn vlees God aanschouwen. En ik hoop van harte dat als je nog onbekeerd bent, dat je vanavond mag zeggen, oh, wat ben ik een ellendig mens, want ik zal God niet aanschouwen in gunst, maar ik zal eeuwig moeten delen in zijn toren. Daarom dat het woord van God vanavond kracht mag doen in ons aller hart. We willen met de hulp des Heren gaan luisteren naar de woorden die u vindt in 1 Johannes 3 en daarvan de eerste drie versen. Maar het woord des Heeren in onze tekst luidt. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Liefde gemeente, we willen met de hulp van de Heere stilstaan bij het leven van Gods kind. En dan drie gedachten. De oorsprong van dat leven. In de tweede plaats het uitzicht van dat leven. En in de derde plaats de reiniging, de heiliging van dat leven. Het leven van Gods kinderen. We willen allereerst stilstaan bij de oorsprong daarvan. In de tweede plaats bij het uitzicht dat Gods kinderen mogen hebben. En tenslotte de levenspraktijk, de reiniging van dat leven. Doch we gaan er eerst met elkaar van zingen. Het gebed des Heren, de versen 1 en 2. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En onder het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. leven van Gods kind. De oorsprong ervan, het uitzicht ervan en de reiniging ervan. Die is uit God geboren. Zo eindigt Johannes het tweede hoofdstuk. En dat is het grootste wonder, kinderen, wat er in je leven gebeuren kan. Dat je uit God geboren bent. Je zult zeggen, wat is dat, dominee? Uit God geboren zijn. Wel, je weet allemaal dat je uit je moeder geboren bent. Je moeder heeft, om het zo te mogen zeggen, je het leven gegeven. Dat is een groot wonder als de Heere dat geeft. Maar nog een groter wonder is, als je uit God geboren bent, dat God het leven in jou geeft. Want het leven wat je moeder gegeven heeft, om het zo te zeggen, dat is een eindig leven. Dan moet je eenmaal sterven. Dan komt er een eind aan dit aardse leven. Maar als God je het leven geeft, kinderen, dan is dat een eeuwig leven. Die is uit God geboren. Als de Heere door zijn Heilige Geest in je hart gaat werken. En hij overtuigt je niet alleen van zonden. Maar hij geeft je ook een oog des geloofs op de Heer Jezus Christus. En je mag in hem het leven vinden, dan wordt het waar. En dit is het eeuwige leven, dat je hem mag kennen. Die is uit God geboren. Dat werkt de Heer onder de prediking, kinderen. Dan word je door de Heilige Geest aangeraakt, vernieuwd, uit het zondegraf opgewekt. En mag je hem kennen, die het leven is. Die is uit God geboren. Dat is het allergrootste wonder in je leven. Als je uit genade het eeuwige leven mag ontvangen. Dat noem je dat je uit God geboren bent. En dan ben je een kind van God. Zoals je door geboorte een kind wordt van je moeder. En je vader. Word je door die wedergeboorte van boven een kind van God. Dominee, dat heb ik nou altijd wel eens willen weten. Wat is nou eigenlijk een kind van God? Wat is nou een kind van God? Wie is nou een kind van God? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Wie is dat nou? Wat zegt de Bijbel daarover? Dat is het allerbelangrijkste. Laten we eens luisteren wat de Heere zelf zegt bij monden van Mozes in het Oude Testament. En dan zegt Mozes tot dat volk, is hij niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt en bevestigd heeft? En dan staat er in het Hebreeuws een woord, wat zegt die u verkregen heeft, dat wil zeggen die u gekocht heeft. Die u verlost heeft. En dan begrijpen wij dat dat ziet op dat grote wonder dat het volk Israël verlost is uit Egypte. En kinderen, jullie weten het wel. Daar waren ze geworden tot slaven. Slaven onder de farao. Die ze verdrukten. En die ze uiteindelijk wilden uitroeien. En nu heeft de Heere ze uit Egypte verlost, door de woestijn heen geleid en thuisgebracht. En daarin zie je nou een heerlijk beeld van een kind van God. Die heeft God de Vader verkregen. Die heeft God de Vader gekocht. Die is vrij. Vrij door het bloed van Christus, vrij van de straf. Dat is een kind van God, die is gewassen en gereinigd in het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste kenmerk van een kind van God, wat de Bijbel ons zegt. Die heeft God verkregen. Die heeft hij betaald met de hoogste prijs die er was, namelijk het leven van de Heer Jezus Christus aan het vervloekte kruishout van Golgotha. goed onthouden. Kind van God, je bent een gekochte. Met de dure prijs van het bloed van je zaligmaker. Wat mag nog meer gelden van een kind van God? We gaan opnieuw luisteren naar het woord van de Heere bij monden van Jeremia. En wat zegt Jeremia? Zult gij niet vanaf nu tot mij zeggen, mijn vader, gij zij de leidsman van mijn jeugd. Dat is het grote voorrecht, kinderen, dat het volk van de Heere heeft in hem een vader. Een vader die hen leidt. Een vader die hen beschermt. Een vader die hen bij de hand neemt. Mag je ook denken aan het beeld van een herder. Een herder die zijn kudde leidt. En zo zegt de Heer Jezus het ook. Mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Hij is een herder die zijn leven geeft voor de schapen om ze te bewaren. Tegen al de vijanden. Wat mag je nog meer weten als je een kind van God bent? Wel gemeente, dan heb je een erfenis. Dat weten de kinderen ook wel. Als je kind bent, dan ben je erfgenaam. Van de erfenis die vader en moeder bij het overlijden nalaten. Zo zijn de kinderen van God ook erfgenamen. Waarvan? Wel van het eeuwige hemel leven. Dat heeft de Heere voor hen bereid. De apostel Petrus brengt het zo onder woorden tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen voor u bewaard wordt. Straks komt er een dag dat ze uit het graf zullen mogen opstaan en met hun ziel verenigd eeuwig mogen zijn op die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. En tenslotte. En dat is zo wonderlijk. En dat is zo heerlijk. En dat is zo teer. Wat dan? Wel dat Gods kinderen de geest der aanneming ontvangen. Waardoor zij mogen zeggen, Abba, lieve vader. Wat is nou het heerlijkste, kinderen, als je een vader mag hebben? Wel zeg. Dat ik op zijn schoot mag zitten en dat hij zijn armen over mij uitbreidt. En dat ik met mijn hoofd tegen zijn borst mag leunen. Dan voel ik me veilig. En dan kan ik alles vertellen tegen mijn vader. Al mijn zorgen, al mijn verdriet. Want mijn vader luistert en mijn vader heeft mij lief, of niet, kinderen? Ouderen, dat herinner je toch wel. Dat is toch het eerste. Als je zo bij vader op schoot mag zitten. Wel, kinderen Gods, dat is nou het grote voorrecht. Dat je mag schuilen. En dat je mag liggen aan zijn borst. En dat je mag horen de liefdesklop. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat je al je noden en al je zorgen en al je verdriet en al je aanvechtingen en al je wanhoop en twijfel en klein geloof, dat je dat nou allemaal tegen hem mag zeggen. In die liefdesarmen geborgen, o dierbare Heer, als de geest eraan heeft, lieve vader, verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Wat is nou, jonge mensen, een kind van God? Weet je het nog? O, dat je het mag zeggen met onze Heidelberger. Een kind van God, dat is één die mag weten. Ik ben niet meer mijn eigen. Maar ik ben het eigendom geworden van mijn dierbare zaligmaker, Jezus Christus. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht. Was een kind van God. Die kan het zeggen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Kind van God. mag het zeggen. Wat de dichter zingt maar. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugen. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij verzadiging. O die troost en dat uitzicht. Die toevlucht die ze mogen hebben. In hem de Heer. O u die God vreest. Dat zo vanavond weer eens horen mag. Hoe rijk je bent in Christus. Zijn er dan geen tranen, zieletranen van verwondering. Heere, mag ik dat zijn. Een kind van u. Heere, dat is zo groot. Ik kan het niet bevatten. Is dat echt waar? Is dat de heerlijkheid die ik heb ontvangen? Uit louter genade alleen. Ja, en zo zegt ook onze apostel het. Die is uit God geboren. En dan, o gemeente, als hij daaraan denkt, aan dat onverdiende wonder. Dan wordt hij door de Heilige Geest geleid, Johannes. En dan roept hij het uit in diepe verwondering. Zie hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven. O, als hij dan dat wonder inleeft van een kind van God te zijn, dan is het de Geest die je meeneemt naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En dan mag hij zien in het vaderhart van God. En geliefden, dat is zo onbegrijpelijk goed. Want daar heeft de Vader zijn liefde geopenbaard en gezegd tegen zijn enig geboren Zoon, Zoon, ga naar deze aarde. Mijn Zoon, ik wil dat ge mens wordt. O Vader, waartoe? En dan dalen wij af in de diepte van het liefdeshart van God. Zoon, ik wil dat gij mens wordt. Opdat ik u zou kunnen verbrijzelen. Opdat ik mijn toren op u zou kunnen ontladen. Opdat er een volk vrijgekocht wordt, dat die toren in de eeuwigheid verdiend heeft. Zou je niet in verwondering en aanbidding wegzinken, als je die liefde van de Vader overdenkt, die onbegrijpelijke liefde. Wie geeft nou zijn enige geboren Zoon voor vijanden? Wie slaat de spijker om zijn eigen kind aan het kruis te nagelen? Wie? Dat is de oneindige liefde van God de Vader. De eeuwige liefde. De bron en fontein van eeuwig leven. Gemeente, dan ga je de diepte begrijpen van die woorden die soms zo klakkeloos gezegd worden. Maar dat we er geen besef van hebben wat we zeggen. Maar dat we het vanavond eens in aanbidding mogen zeggen. Al zo lief heeft God de Vader zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ik, arme ellendige zondaar, niet verderven, maar het eeuwige leven uit genade om des bloeds van Christus wil ontvangen zou. Zou je dan vanavond niet wegzinken in verwondering en aanbidding met Johannes vanavond? Zie toch, kind van God, hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat hij om Christus wil en alleen om zijnentwil ons aangenomen heeft tot zijn kinderen. Omdat we in Christus rein zijn. Onbegrijpelijke liefde. En gemeente, weet u wat er staat in het Grieks? Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En dan gebruikt Johannes daar, gemeente, een werkwoordsvorm. Die duidt aan dat het een voortdurende liefde is. Een nooit ophoudende liefde. Een grondeloze liefde. En dat wordt voor de kerk een steeds groter wonder. Dat de Heer het niet moe wordt. Dat de Heer niet zegt, en nou hou ik er eens een keer mee op. Want je bent me nu alweer 1000 maal tegengevallen. Nee. O, die liefde gaat de kerk steeds meer bewonderen. En steeds meer aanbidden. Omdat ze weten dat het een eeuwige liefde is. Ondanks hun afwijkingen. Ondanks hun liefdeloosheid. Ondanks hun wereldsgezindheid. Ondanks hun struikelen. Blijft hij hen liefhebben tot het einde toe. Zie hoe grote liefde God de Vader ons gegeven heeft. Dat we om Christus wil tot kinderen aangenomen zijn. Kind des Heren. We zouden eigenlijk een ogenblik in aanbidding voor hem moeten neervallen. Met Johannes en zwijgen en stil zijn voor hem. Zie hoe grote liefde God de Vader ons gegeven heeft, omdat je ziel er vanavond amen op mag zeggen. En gemeenten, en dat is nou zo het aangrijpende. En gemeenten, daar moet elke keer de dienaar weer voor ingewonnen worden. Om dan ook direct die scheidslijn te prediken. Zoals Johannes dat doet. Dat onderscheid, want wat zegt Johannes? En lees het maar mee in dat eerste vers, het slot. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. De wereld, wat is dat, kinderen? Wie zijn dat, de wereld? Wel, zul je zeggen, dominee, dat weet ik wel. Ik weet wel wie de wereld is. Dan gaan we samen even naar de haven, dominee. En dan moet u eens kijken naar al die toeristen die nou op de IJsselmeer zeilen en varen. En die daar in het café zitten, dat op zondag open is. Dat is de wereld, dominee. O ja, is dat de wereld? Kinderen, weet je waar de wereld is? Hier in de Ebenezerkerk. Hier zitten mensen die bij de wereld horen. Ja, maar dat kan toch niet, dominee? We zijn toch gedoopt? We hebben toch belijdenis gedaan? We leven toch trouw mee? Wat is de wereld, zegt Johannes. De wereld, dat is iedereen die hem, Christus, niet kent. Dat is wereld. Ken je Christus, jongen? Ken je Christus, vriend? Als je hem niet kent, dan ben je wereld. Ja maar. Ik ben wel ernstig. Dat is nodig. En ik neem het erg nauw. Ja, dat is goed. En er is heel wat gebeurd in mijn leven. O ja. Dat is zeker noodzakelijk. En ik ken verborgen plaatsen waar ik ween over mijn zonden. Kan niet gemist worden. Maar deze grote vraag is: kent ge hem? Want dat is wereld die hem niet kent. Met alles wat er in je leven gebeurd kan zijn, is het noodzakelijk om uit de wereld getrokken te worden. De wereld van de vorst der duisternis. Om gebracht te worden tot het koninkrijk der hemelen. Waarvan Christus de koning is. Je kunt maar van één onderdaan zijn. van die koning Christus. Of van die koning, de vorst der duisternis. En de wereld kent hem niet. Dat is het aangrijpende. En ik hoop dat je vanavond eens in dat gemis komt. Dat je hem niet kent. En dat je geen kind van hem bent. En dat je ziel vanavond eens schreeuwen mag tot God. Heere, wat ben ik nameloos arm. Dat ik u niet ken. De levende God. Want dat is het leven dat ze u kennen. En ik ken u niet. Dat je zo vanavond dan, vanuit dat gemis zou roepen tot de levende God. Omdat hij je vanavond horen zou. En vanavond, onder de prediking van zijn woord door zijn lieve geest, het leven zou schenken, omdat je hem zou mogen kennen. Lieve gemeente, we moeten verder. En daarom willen we gaan luisteren. Naar wat Johannes schrijft over het uitzicht van Gods kinderen. Zoals we dat ook gezien hebben bij Job. Als hij daar zit op de mestvaalt en hij het uitroept. En dit mijn vlees, daarmee zal ik God aanschouwen. Wel, dat zegt ook hier Johannes. Maar dan moeten we wel met elkaar heel aandachtig luisteren. Wat Johannes nou precies zegt. En dat is niet zo eenvoudig. En daarom, gemeenten en uw kinderen, jullie moeten het even met mij meelezen. We zullen het samen heel aandachtig en rustig lezen. Het tweede vers. Wat zegt Johannes dan? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Hij wil het als het ware nog een keer zeggen. Tegen al degenen die zo bestreden zijn. Die zeggen, zou ik het echt wel zijn? Hij zegt, we zijn het. Geloof dat heilend troostrijk woord. We zijn kinderen Gods. Maar dan gaat hij iets zeggen. Over dat uitzicht van die kinderen van God. Luister maar. En het is nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is nog niet bekend. Wat wij zijn zullen. Als de Heer Jezus op de wolken komt. En hij komt zijn kerk thuis halen. We weten niet hoe wij dan zullen zijn. Maar wij weten wel dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Als je goed geluisterd hebt, gemeente, dan voel je als het ware dat er in deze tekst een zekere spanning zit. Een soortement van tegenstelling, een contrast. Nu en nog niet. Wij weten en wij zullen weten. En wat bedoelt nou de apostel Johannes? Wel, als de Heer Jezus wederkomt, als hij geopenbaard zal worden, staat er. Dat betekent als hij aan ons allemaal bekend wordt en alle mensen hem zullen aanschouwen en hem zullen kennen. En hij ons zal thuis halen, dan weten wij niet hoe die heerlijkheid zal zijn in de hemel. En veel kinderen van God denken daarover en hebben daar wel eens vragen over. Je kunt het ook wel eens een weduwnaar horen vragen. Als nou de Heer Jezus wederkomt en ik met ziel en lichaam mag opstaan, zal ik daar dan ook mijn vrouw herkennen? Zal ik samen met haar hem mogen prijzen? Hoe zal dat zijn om te wandelen op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde? Zal dat zijn zoals in de dagen van Adam en Eva? Zullen wij daar wandelen als koningen over dat nieuwe paradijs heersen? Er zijn veel vragen. En daar heeft de Heer nog geen antwoord op gegeven. Wij weten niet wat het zijn zal. Als het ware, zegt hij, daar ligt een sluier overheen. En je hoort het ook Paulus zeggen. Maar gelijk geschreven is, hetgeen geen oog gezien heeft en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, zo heerlijk is hetgeen dat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. We weten het niet. De Heer heeft er wel een aantal heerlijke dingen over gezegd. Maar hoe het precies zal zijn, dat weten we niet. En kinderen, mag ik dat eens voor jullie duidelijk maken? Dan moet je denken aan de koningin van Sheba. De koningin van Sheba, die heeft gehoord van Salomo. Er staat, ze heeft een gerucht van Salomo gehoord. Ze heeft gehoord hoe wijs Salomo is. Ze heeft gehoord wat een macht en een heerlijkheid en een rijkdom er is bij Salomo. En dat gerucht van Salomo, dat maakt haar verlangend om hem te mogen ontmoeten. En als ze dan eenmaal bij Salomo is en ze ziet zijn wijsheid en hij al de raadselen van haar hart verklaard heeft en ze ziet zijn dienaren en ze ziet zijn heerlijkheid en zijn rijkdom, dan valt ze in verwondering aan zijn voeten neer. En weet je wat ze dan zegt? De helft is mij nog niet aangezegd. Zegt van alles wat ik gehoord heb, het heeft mij alles overtroffen wat ik hier van u mag zien. En dat is het ook wat straks Gods kinderen zullen zeggen. Als ze in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde mogen zijn, dan zullen ze met de koningin van Sheba uitroepen. De helft is mij nog niet aangezegd. Zo heerlijk is de erfenis die gij voor mij bereid heeft. Maar er is wel iets heel zeker. En dat horen we hem zeggen. Maar wij weten. En in de Bijbel, jonge mensen, is weten een vast weten. Een zeker weten. Waar Johannes niet aan twijfelt. En waar twijfel niet aan. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, als hij zal wederkomen op de wolken, wij hem gelijk zullen zijn. Wat mag Johannes weten? En wat mocht Job weten? Wel, gemeente, je moest als het ware vanavond maar eens even nog naar de begraafplaats lopen of van de week. En dan moet je daar maar eens mediteren over wat er zal gebeuren. Op de dag van de wederkomst van Christus. Als hier op Urk al het leven druk doorgaat. En de Heer Jezus verschijnt op de wolken. Wat gebeurt er dan? Dan gaan al die graven rond het kerkje aan de zee. En al die graven daar. Die gaan open. Op één moment worden al die graven geopend. En dan komen de engelen. En wat doen ze? Wel, op het bevel van Christus halen ze zijn kinderen op uit het graf. En daar, een gemeente, het is zo'n onbegrijpelijk wonder. Daar, waar als je vanavond daarin zou graven, zou je misschien alleen nog een schedel zien. En misschien zou je alleen nog wat stof zien, wat botjes. Maar op die grote dag van de wederkomst, wat zal er gebeuren? Wel, door de scheppende macht en majesteit zal daar een lichaam opstaan van Gods kind. En het zal aan het lichaam van Christus gelijkvormig worden. O geliefden, daar zal dat lichaam, dat tot stof is overgegaan, zal een nieuw lichaam krijgen. Verheerlijk zal het zijn. Het zal aan Christus gelijk worden. Dat is de vrucht van zijn heerlijke opstanding. Dat mag de Heidelberger ook belijden. Wat troost u de opstanding van Christus? Dat ik op de dag van zijn wederkomst zal ontvangen. Een nieuw lichaam. Mijn oude lichaam dat sterfelijk is, zal onsterfelijkheid aandoen. Dat verderfelijke lichaam onverderfelijkheid aan. Gemeente, dit lichaam wat ziek geweest is. Dit lichaam wat sterfelijk is. Dit lichaam waar ik mee zonde, gemeente. Dat lichaam zal een nieuw lichaam worden. Ik zal wel bruine ogen hebben zoals ik nu heb. Maar met dat lichaam zal ik Christus aanschouwen. Dat is het grote wonder. Dat lichaam zal nooit meer ziek zijn. Dat lichaam zal nooit meer zondigen. Dat lichaam zal nooit traag zijn in de dienst des Heren. Maar dat lichaam zal volmaakt zijn om die koning nou eeuwig toe te brengen. Al de lof en de eer en de dankzegging tot in der eeuwigheid. En wat is de diepe troost? Als dat lichaam aan het lichaam van Christus gelijkvormig wordt. Nooit meer gehandicapt. Nooit meer schor. Nooit meer ziek. Nooit meer zondigen. Wat zal het groot en het heerlijke zijn. Kijk eens wat Johannes zegt. En wij zullen hem zien. Dat is het oneindige grote wonder. Waar Job zich over verheugde en verblijdde. Waar Johannes naar uitzag. Namelijk om Christus te zien. O, dat is nou het verlangen. Van al Gods kinderen om de Heer Jezus te mogen zien. Wij hebben hem niet gezien, kinderen hier. Met deze ogen. Maar er zal een dag komen dat we met Job mogen zeggen. Job had de Heer Jezus ook nooit gezien. Met zijn natuurlijke ogen. Maar hij zal hem dan straks zien in zijn verheerlijk lichaam. Dan zul je de Heer Jezus lichamelijk mogen aanschouwen. Zoals Johannes dat zegt, ik zag het lam staande als geslacht kinderen Gods. Dan zul je de littekenen van Christus zien. En dan zal hij zeggen, kom maar en zie. Zie wat ik volkomen voor u gedaan heb. En dan zullen ze in aanbidding een kroon voor hem neerleggen. Dierbare Heer Jezus, uw heerlijkheid, uw schoonheid. O, het gaat mijn verstand altijd en eeuwig te boven. Zij zullen hem zien. O, geliefde gemeente, wat zal dat zijn? Als je dan mag zien in heerlijkheid en volmaaktheid. Wat Petrus reeds hier op aarde mocht zien, toen Jezus naar hem omzag. En Jezus zag Petrus aan. En Petrus zag Jezus aan. En zo zal het straks volmaakt zijn. En wij zullen hem zien. O gemeente, dat je dan toch met Paulus vanavond mag verlangen. Naar dat moment dat je een lichaam zal ontvangen. Om hem volkomen te dienen. Om hem te mogen zien. Paulus die zegt het. Want wij zuchten, zegt hij. In onszelf en verwachtende de aanneming tot kinderen. En de verlossing van ons lichaam. Om dan volmaakt hem te mogen dienen. Met deze ogen hem te mogen zien. Met deze mond hem te mogen lofzingen. Met deze oren zijn stem te mogen horen. Met deze handen hem te mogen dienen. Met deze voeten tot hem te mogen gaan. Wij zullen hem zien. O, wat is dat een voorrecht, volk van God. Dat is het uitzicht van Job in zijn lijden. Dat is de prediking van Johannes aan de gemeenten die verstrooid zijn in de vervolging. Er komt een dag dat Christus zich zal openbaren. En dan zullen wij aan hem gelijk zijn. Dat weten wij. En we weten vast en zeker. We zullen hem zien, geliefden. Daar gaat het om. Daarom verlangen ze naar huis. Om God te zien. Daarom zuchten ze. Zo zegt Paulus op een andere plaats. Verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is. Overkleed te worden. Dat nieuwe lichaam te ontvangen. Om volmaakt men zalig maken. En gij mijn ziel looft hem bovenal. Om dan met deze stem, waar ik zoveel mee zondig, waar ik zoveel nog mee onwaarheid spreek. Die tong die nog zo vaak kwalijke dingen zegt. Om dan met een nieuwe onsterfelijke tong God eeuwig te mogen hebben. En die deze hoop hebben. Zo vervolgt hij dan. Dat is het heerlijke, die deze hoop hebben in hem. Als het ware onderstreept hij nog eens, dit weten wij, die deze hoop hebben. Die hoop die is op hem, En daarom is het ook een vaste hoop, gemeente. En weet je wat hopen is? Weet je wat hopen is? Moet je de christenreis eens lezen. Als ze dan onderweg zijn. En ze zijn in de lieflijke weiden. Wat krijgen ze dan van de herders? Dan krijgen ze een verrekijker. En kinderen, waarvoor is een verrekijker? Wel, dominee, dan kun je dingen zien die je nou nog niet kan zien met je gewone oog. Ja, precies. En dat is wat de hoop doet. Door de hoop mag je zien wat nu nog verborgen is. Wat komen gaat, daar mag je op hopen. En dan geeft de Heere wel eens onder de bediening van zijn woord een verrekijker. En zo wil de Heer je nou vanavond een verrekijker geven. En dan mag je eens even over alles heen zien. Over dat lijden, over die aanvechting, over die wereldgelijkvormigheid, over al die strijd die er van binnen is. Geef de Heer je vanavond nou een verrekijker. En dit is de hoop die wij hebben op hem, geliefden. Dan mag je een hoop hebben dat je straks thuis mag komen. En Christen en hopen zagende door de verrekijker het nieuwe Jeruzalem daarboven. Ze zagen de scharen wandelen in de witte klederen en de palmtakken in hun handen. Geliefden, dat je zo vanavond door de Here een verrekijker van het hopende leven mag ontvangen. Om even boven alles uitgetild uit te mogen zien op de heerlijkheid die hij heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Die hoop is op hem. Dat is het fundament van die hoop. Dat is het fundament van het zeker weten. En wat heeft hij gezegd? Waar zij op mogen hopen? Luister eens. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Dat is wat Christus een kerk beloofd heeft. Ik kom weder. En dan kom ik u uit uw graf ophalen, mijn kind. Want ik ben in het graf geweest om het voor u te heiligen. Ik ben in het graf geweest om het voor u tot een rustplaats te maken. En ik geef u de belofte en ik kom weder op de wolken. En dan ga ik u thuis halen. Dan zal ik uw graf openen. Ja, dan heeft hij gezegd. En dat is zo teer. Dan heeft hij gezegd. Dat hij daar in de hemel is, biddenden. Want dan horen wij hem zeggen, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Volk des Heren, hoor je het? Daar is nou die zaligmaker in de hemel. En wat doet hij nou in de hemel? Hij is aan het bidden. En hij bidt. Wilt u ze thuis halen? Wilt u ze thuis brengen? Mijn kinderen waar ik mijn bloed voor gegeven heb. Vader, ik wil dat ze zijn waar ik ben. Vader, ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. En als nou die bruidegom verlangt naar zijn bruid. Zou dan de bruid vanavond niet verlangen naar de bruidegom? En zullen we het daarom gaan zingen? Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Daar heb je de verrekijker van de hoop. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal straks ontwaakt als de bazuin slaat hem mogen aanschouwen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 17 en daarvan het laatste vers. Liefde gemeente, het is altijd weer een lust om te luisteren naar het zingen. Ik heb vanmorgen nog in de Priokerk verteld hoe onvergetelijk de eerste keer was dat ik hier het woord mocht bedienen als student. Dat nooit meer vergeten. Dat was eerst de psalm zongen, psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ik dacht dat Korrit was die achter het orgel zat. Dat raakte me zo diep. Maar gemeente, we kunnen wel van harte zingen. En dat doen we graag op Urk. En ik denk dat iedereen het misschien wel meegezongen heeft. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Maar is dat wel waar? En als je daaraan denkt, gemeente, dan begint je hart te wenen. Maar die ontzaglijke werkelijkheid, dat je hier kunt zingen, misschien ook nog wel met gevoel. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en je ogen opslaan in de hel. Meneer, wat is dat toch een ontzaglijke werkelijkheid? En het is die werkelijkheid die we preken moeten. Want Johannes doet het en de Heere eist het. Want wat staat er? Een iegelijk dan die deze hoop heeft. Dat wil zeggen, niet alle mensen hebben die hoop op hem. En daarom moeten we elkaar ook eerlijk behandelen op de weg. We kunnen niet met wat gevoel de hemel aandoen. En daarom een iegelijk die hoop heeft. Daarom moeten we dat elkaar eerlijk vragen. Heb je die hoop, Albert? Heb je die hoop, Weduwe? Heb je die hoop? Heb je daar blij voor uitzicht? Liefde gemeente, onderzoek uzelf. Nou, ja, neer, zeer nauw. En ik hoor iemand zeggen, mocht ik dat nou toch eens weten vanavond. Mocht ik dat nou eens zeker weten. Want ik gevoel, daar komt het op aan, dat moet ik weten. En zonder dat weten en zonder die hoop, ga ik gewis voor eeuwig verloren. Ik begrijp Newton zo goed. Newton, die slavendrijver die tot God bekeerd is. Die schreef zo'n aangrijpend gedichtje, ik zeg het op. En misschien is het wel de vraag die in jouw hart leeft. Er is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij beangst en verdriet. Mag ik recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Geliefde gemeente, mag ik u dan is onderwijs geven vanuit onze tekst. Wil je nou weten of dat je Christus kent en Christus lief hebt en in hem bent? Moet eens luisteren wat Johannes zegt. Die hoop heeft, reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Liefde gemeente. Want wat wordt nou het grote wonder voor Gods kinderen? Dat er één is die niet gezondigd heeft. Dat er één is die is staande gebleven in de strijd van de verzoekingen en verleidingen door de vorst der duisternis. Dat er één geweest is die als een zondeloze met de zonde beladen werd. Om daar met zijn lichaam en ziel een volkomen offer te brengen tot verzoening van de zonde. En als je nou door genade Christus aan het kruis hebt zien hangen. Hoe het daar de spijkers van je zonde waren, die hem daar aan het kruis genageld hebt. En als je daar zijn liefde mag zien, zo'n oneindige liefde, dan komt er in je hart wederliefde. Wederliefde tot hem. Dan komt daar in het hart het gebed. Heere, maak mij toch aan uw beeld gelijk. Dan komt er een verlangen om door de Heilige Geest aan dat beeld van Christus al meer gelijkvormig te worden. Want geliefden, dan wordt er maar één verlangen, dat je nou hem mag liefhebben, dat je hem nou geen verdriet meer doet, dat je nou begeert in zijn wegen te mogen wandelen. O, dan gaat het toch zingen, och, of hij uw geboon volbracht, een gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Dan wordt dat het verlangen van je hart, en dan begeer je niets anders meer te doen, dan de Heere lief te hebben, en hem te volgen, en hem te gehoorzamen, en te willen wat hij wil. Dan ga je jezelf reinigen. Dan is het naar het woord van de apostel en kruisig dan. Die oude mens. Die wellusten doden. In een nieuw godzalig leven wandelen. O geliefden, als je ziet wat het je dierbare zaligmaker gekost heeft. Dan ga je de zonden haten. En dan is het een diep en intens verlangen om hem te mogen bedoelen, hem te mogen eren. Om nou zijn voetstappen te mogen drukken, achter hem aan. Maar liefde gemeente, dan word je een pelgrim. Met Henoch, met Noach, met Abraham. Dan bind je de lendenen om. En dan ga je gericht op die weg der zaligheid. Ben een vreemdeling hier beneden, op weg naar Sion. Lieve gemeente, een tijdje terug, de gemeente van Nieuwkoop, mocht een jonge vrouw, een moeder van 3 kinderen, tot bekering komen. Mijn dochter ging er vaak helpen en oppassen. Toen kwam ze op een gegeven moment bij me en toen zei ze, vader, ik begrijp iets niet. Ik zeg, wat is er dan? Ja, bij die jonge vrouw. Ze zegt, ze is zo bang om te zondigen. En ze wil eigenlijk niet meer zondigen. En ik merk ook dat er eigenlijk niets meer kan. En toen noemden ze allerlei dingen, daar ga ik natuurlijk nou niet uitweiden. Maar weet je, gemeente, het sloeg bij mij zo naar binnen. Waarom? Omdat het me herinneren aan die eerste liefde. Die eerste liefde, nou de liefde Gods en Christus in je hart is uitgestort. Dan zeiden ze vroeger wel eens, dan kan je niet over een strootje vallen. En dat is ook zo. Want dan heb je Christus, het voorwerp, zo lief. En dan wil je ook zo graag hem dienen. Maar waar kom je nou achter, gemeente? Wel, wat ons avondmaalsformulier zo zegt. Dat we midden in de dood liggen. En dat we niet geloven zoals we geloven moesten. En dat we niet gehoorzaam zijn zoals we gehoorzaam moeten zijn. En dat we van dat beginsel der gehoorzaamheid nog zo weinig terecht brengen. En daarom, gemeente. Dan moet je opletten, kind van God. Wat is nou jezelf reinigen? Als je erachter komt dat er niks van terecht komt van dat reinigen. Wel, dan is het reinigen allereerst de toevlucht nemen tot Christus. Dat predikt onze Heidelberger zo. Als die wet mij ontdekt dat ik steeds gezondigd heb. Dan schrijft onze catechismus zo dat ons nu het te begeeriger maakt om de vergeving der zonden en de gerechtigheid van Christus te zoeken. O, dat is reinigen in de eerste plaats. Dat is elke keer weer met ootmoed tot hem vluchten. Heere, er is niets van terecht gekomen. Dan ervaar je zo wat Paulus zegt, het willen is wel bij mij, maar het volbrengen niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. O, ik ellendig mens. En was nou reinigen. Dat is de toevlucht nemen tot die bloedfontein. Om achter dat bloed te schuilen. Om dan te roemen. Maar ik dank God en Jezus Christus. Dat is mijn hoop. Niet mijn heilig leven. O nee, als de vorst der duisternis al die zwarte plekken aankomt te wijzen, dan is voor mij verloren, gemeente. Maar in die reiniging neem ik gedurig de toevlucht tot het kruis van Christus. Zoals ook onze Duitse leerregels zeggen, om nou een toevlucht te nemen tot de gekruisigden. Om nou elke keer, volk van God, je verzondigd leven neer te leggen. Aan de voet van het kruis, om daar opnieuw gereinigd te worden. Ja, en dan weer in die vernieuwde liefde strijden en als strijdende uitzien. Want wat is nou het leven? Wel, dat is uitzien. En de geest en de bruid zeggen, kom, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk, want... En dan moet u thuis de kanttekeningen maar eens lezen. Waarom wordt er in de hemel, door die bruidskerk, die triomferende bruid, gebeden, kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Want dan wenst de ziel in de hemel om met het lichaam verenigd te worden en zo Christus volkomen te mogen dienen. Geliefde gemeente, als je ziel naar huis mag, dan is het daar nog niet volkomen, nee. Nee, dominee, nee. Want Christus moet nog verheerlijkt worden. En dat is, als hij wederkomt op de wolken, want geliefden, hij heeft die lichamen gekocht met zijn dierbaar bloed. Toen ik de operatiekamer op moest, was dat mijn troost. Dat ook dit lichaam door Christus gekocht is, gemeente. En daarom wacht alles nog op de volkomen verheerlijking van Christus. Als hij weder zal komen en het laatste van zijn verdiensten zal ontvangen. Namelijk als de kerk uit het graf mag oprijzen en met ziel en lichaam verenigd, eeuwig hem mag groot maken. O, dat je dan zo vanavond, met de kerk in de verdrukking, met de kerk in de strijd, uit mag roepen in een diep verlangen. Heere Jezus, ja kom, ja kom, haastiglijk. Amen. Eindigen met Heere, wek zo het verlangen toch van uw kinderen op. Om u in uw heerlijkheid te mogen zien. Paulus zuchtte daarna. Paulus verlangde daarna. Het was de hoop van Job op de mestveld. Het was het verlangen van Johannes. En wij zullen hem zien. Wat moeten we dan belijden dat uw kerk vandaag in deze dingen zo vaak lauw is. En in alles zo, Heere, aards gericht. Maar dat ze nou vanavond door u, o lieve geest, die hoop verlevendigd mag zijn. Dat ze het mogen zeggen, ja, dat weet ik met Job. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Als daar gangel slaat, dan zal mijn gestorven lichaam opgewekt worden. En dan zal ik met mijn mond God eeuwig loven. Dan zal ik met mijn voeten mogen wandelen. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dan zal ik hem mogen zien. Die mijn zielen lief heeft. Dan zal ik me eeuwig verlustigen. En eeuwig verblijden in hem. O Heere, schenk het toch. Aan al uw kinderen vanavond. Haal ze er toch eens een ogenblik uit, Heeren. Uit die geestelijke ingezonkenheid. Heere, verlevendig ze vanavond toch eens. En dat ze het uit mogen roepen en uit mogen jubelen. Heere Jezus, kom toch. Wat zal dat zijn als ik u mag zien? Als ik u mag aanschouwen? Als ik u mag zien in uw heerlijkheid? Om dan eeuwig bij u te blijven. Nooit meer te zondigen. Nooit meer moe te zijn. Nooit meer traag te zijn. Nooit meer wanhopig te zijn. Nooit meer eenzaam te zijn. Maar eeuwig, eeuwig met u verenigd. Oh, wat is dat toch een uitzicht voor uw kinderen. Wat wordt het wandelen op de aarde hier dan anders? Wat worden ze dan pelgrims en wat zal het aan hen te zien zijn? Dat zijn hemelburgers. Ze horen Christus toe. Ze zijn niet meer van deze wereld. Heren, wij bidden het u. En als dan vanavond die scheidslijn gevallen is. Heren, laat het nog eens zijn tot een ontwaken. Een geestelijk ontwaken en wakker geschud worden. Schud nog wakker, heren, die u niet kennen. Die op die brede weg naar het verderf wandelen. We smeken het u uit genade. Blijf bij de gemeente. Ga met ze mee. Verlaat ze niet om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen tot slot zingen uit Psalm 115. En daarvan het zevende vers. We noemen nu met elkaar te willen zingen als onze slotzang. Psalm 115. Waar de Heere ook troost. Elk die hem vreest. Elk met hoeveel strijd en aanvechting ook. Hoe klein hij zij of groot. Zal de Heere van dat heil. Die weldaan deelgenoot maken. 115 en daarvan het zevende vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.